mooi. Dus we kunnen in ieder geval vertrouwen dat de kerk er netjes bij staat.
Zo is het, ja. Daar kun je echt op vertrouwen.
Hartstikke mooi.
Echt het beste voor.
Nou, mooi, Rien. Wil je nog wat extra's vertellen aan de gemeente?
Nou, dit was het wel, denk ik. Ik hoop dat ze allemaal goed door de coronatijd heen komen. En dat we elkaar in gezondheid mogen zien.
Nou, hartstikke mooi. Dankjewel. En tot de volgende keer. Goedemorgen gemeente, we zijn hier beland. Goedemorgen gemeente, we zijn hier beland. Aan de Campanula, bij onze welbekende Rien Vermunt. En Rien, we zijn benieuwd hoe het met jou gaat in deze. Goedemorgen gemeente, we zijn hier beland aan de Campanula, bij...
Dat is handig. Dat kan wel, want het is een vrij kort nummer. We kunnen ook gelijk doorgaan. Dat komt door, denk ik, of niet?
Kom aan boord. Ook voor jou is er een plekje. Laat de hoop niet langer varen.
Hallo, hallo.
Dat blijf proberen.
Ook nog een keer? Oké.
Mensen, Romeinen 5, gaat die ook achter elkaar door, of niet? Want ik ben, zelf geneigd een soort voor de zwerver echt een pauze voor te doen. Maar dat ga ik ook wel doen, hè? Gaat heel de tijd door.
Je maakt eigenlijk twee regels.
Ja, ja. Misschien die ene, die oude, Johannes de Heer. Nou, die is meer orgel, hè?
Ik wenste jij nog. Ik heb namelijk het oude.
Die heb ik gedaan.
Ja, dat hè? Harry, dat Johan de Heer liet. Welke wijs ga je nemen van het Johan de Heerlied? Uiteindelijk lied, het laatste nummer. Ik wens te zijn als Jezus.
Dan ik wens te zijn als Jezus. Van eeuwig en zo goed.
Ja, ik heb namelijk een andere woord. Dus met, je hebt twee namelijk. Ja, ik wist dat het twee waren.
Het is een hij beetje een lamp geworden, deze. Ja.
Ja. Ik zie dat ook niet mee.
Nou, we hebben het natuurlijk over 3 weken. We hebben de doping. Zingen. Als je in je eigen doping soort van helemaal niet kan zingen, dat geeft toch ook niks.
52, ja. Maar je hebt er 3 versen van.
Deze wijs.
Oh.
Ik weet niet wat ik zong. Ja.
En maak mij zo als gij. Het lijkt me logisch. Ja. Het is wel een klam die je vooruit kan gaan, maar het is ook natuurlijk een bezalig belading. Ja.
Ja.
Eens
aan mij denken, ja.
zijn ongelukkiger, mensen minder weerstand.
Minder weerstand, ik kom niet buiten.
En ja, maar kinderen maat zijn sowieso waar veel oude mensen over hadden, altijd.
Ook,
oh,
ja.
Maar dat is natuurlijk toch.
Ja. En je hebt misschien ook nog een griepepidemie, of weet ik het wel of zo.
Ja, maar ja, griep is geen variant van corona, maar het ligt er wel dichtbij. Dus mensen
hebben wel, maar een veel hogere variant qua, het is vooral contact.
Griep.
Ja, dus ben je vooral ook met handen geven.
Maar dat is ook met die slothuizen met kinderen, ja, als
ze
dan met kinderen
zien. Nee. Weet ik, mijn kinderen hebben gewoon eigenlijk nog nooit geschiedenis. Ik ben zo blij dat ik de hoofd heb, maar ja, als die anders nog eens nog die andere thuis kan blijven.
Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat met de school inderdaad. Ja.
Ik ben niet zo lekker, maar als je dan nu als leraar gaat zeggen van ja, wat moet jij dan?
Mensen zijn gewoon bang. Mensen worden bang gemaakt, mensen zijn bang. En ik denk, weet je, als jij... Ja. Ook die discussie word ik een beetje moe van. Maar het probleem is dat ik het niet. Ik zat een serie op film te kijken. Ik kijk het heel over Netflix, dat is het probleem dat je de hele tijd neemt. En het ging inderdaad over iemand die een heel miljardair. En ik bedoel het in de volgende.
zijn benieuwd hoe het met jou gaat in deze tijd. Netjes bij staat.
Zo is het, ja. Daar kun je echt op vertrouwen.
Hartstikke mooi.
Echt mijn best te horen.
Nou, mooi die. Wil je nog wat extra's vertellen aan de gemeente?
Nou, dit was het wel, denk ik. Ik hoop dat ze allemaal goed door de coronatijd heen komen. En dat we elkaar in gezondheid mogen zien.
Nou, hartstikke mooi. Dankjewel. En tot de volgende keer.
Als eerste in deze dienst willen wij u twee droevige berichten melden. Op dinsdag 2 februari is overleden onze zuster Riet Hogedoren van Beek in de leeftijd van 90 jaar. De begrafenis heeft gisteren plaats gehad. Op donderdag 4 februari is overleden onze zuster Zwaantje van de Vrede van de Linden in de leeftijd van 62 jaar. De dienst van woord en gebed zal in besloten kring gaan plaatsvinden. U kunt deze dienst volgen via de livestream op donderdag 11 februari om 1 uur. In de zondag op Zuidhoven vindt u de link. Ter nagedachtenis aan onze zusters luisteren en zingen we nu Psalm 68 vers 10 in de oude berijming.
MUZIEK
Delen wij u mee dat broeder Jan Pelgrim na onderzoek komende week geopereerd zal gaan worden. En het blije bericht dat Joal en Marije de Jong een dochter hebben ontvangen. Ze noemen haar Evie en het is de zus van, sorry, herstel. Het is Chloe en het is het zusje van Evie. Doordat dominee Hoek positief getest is op corona, zal hij niet voorgaan en dat zal wel gebeuren door onze broeders Joop van Bellen en Erik van der Kolk, welkom ook, op deze hulpverleningszondag. Vanmiddag gaat dominee De Groot ons voor en komende week zal in beide diensten dominee Groeneveld ons voorgaan. Namens de kerkraad wensen wij de rouwdragende families Gods zegen en troost en nabijheid toe en allemaal een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, laten we beginnen met een moment van stilte om onszelf te verootmoedigen voor God en ons hart op hem te richten. Ook deze morgen in het bijzonder mogen wij belijden, en dat doen we met z'n allen, dat onze hulp in de naam van de Heere is, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 106, vers 1. Loof nu de Heer, want Hij is goed. Lees weer vanmorgen de bekende woorden uit de wet van de 10 geboden uit Exodus 20. En daarna zingen we met spreken we met z'n allen de samenvatting uit die de Heer Jezus ons zelf geleerd heeft, eigenlijk ook de opdracht. De 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of onder in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laat ook met z'n allen de samenvatting van de wet uitspreken. Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, met mijn hele verstand. En ik zal mijn naaste lief hebben als mijzelf. Laten we daar ook verder van zingen in Psalm 103, uit Psalm 103, vers 1 en 3. Laten we met elkaar bidden en voorbeden doen voor de namen en de families die genoemd zijn. Trouw God, groot is uw trouw, dat mogen we keer op keer belijden. En onvoorstelbaar zijn uw werken. Als we ook buiten kijken, witte wereld. Heere, u laat zien dat u boven alles staat. En dat mogen wij ook zien in deze tijd, dat we elkaar misschien niet fysiek kunnen ontmoeten, maar dat we hier toch bij elkaar mogen komen en één mogen zijn in u. Heer, en dan bidden we ook in het bijzonder om troost als we gisteren afscheid genomen hebben en komende week afscheid gaan nemen van een zuster. Heer, wilt u zijn met familie Hogendoorn? Wilt u hen sterken? Wilt u hen bemoedigen? Heer, we mogen ook dankbaar zijn voor het leven wat zij gehad heeft. En een afscheid is altijd zwaar en misschien soms ook wel onbegrijpelijk. Heer, en toch mogen we u vragen, wees u de trooster en wees u in het midden daar. Wees u zo ook bij familie van de Vrede, als ze deze week ook afscheid genomen moet worden van onze zuster Zwaantje. Heer, u kent haar en kende haar. En u weet van haar ziekte en van haar strijd, maar dat ze ondanks dat toch op u mocht zien. Heer, wilt u dat ook als troost laten zijn voor iedereen die om haar heen stond? Dat ze zich daar ook aan mogen optrekken, Heer. Dat u groot bent, dat u machtig bent en dat u genadig bent. Heer, zo willen we ook bidden voor Judith Hoek, als ze afgelopen week opgenomen geweest is in het ziekenhuis met leverfalen en sterke vermagering. Heer, ze mocht weer thuiskomen. Wilt u ook de behandeling die volgt zegenen? Wilt u daarin ook moed geven voor André? Dat ze voorwaarts mogen gaan. Heer, zo willen we ook bidden voor onze broeder Jan Pelgrim, die afgelopen week onderzoeken gehad heeft. En waar het ernaar uitziet dat hij in ieder geval op korte termijn geopereerd moet gaan worden. Heer, wilt u met hem zijn? Wilt u hem kracht geven en moed geven? Wilt u ook de mensen die bij deze operatie betrokken zijn zegenen? Wilt u hun handen besturen? Dat het ook goed mag gaan, dat er genezing mag komen. Heer, zo mogen we u ook danken voor nieuw leven in het gezin van Joël en Marije. Als daar een dochter geboren is, Chloe, heren, dank u wel dat u het goed gemaakt hebt. Dat er een gezonde dochter mocht geboren worden, een zusje van Evi. Heren, u laat daarin ook nog zien dat u nog doorgaat met ons. En dat u ons nog zegent. Heren, zo danken wij u voor alles wat u ons geeft. En bidden wij u ook of u ons wil wassen. En ons witter wil maken dan de sneeuw die buiten ligt. En ons volledig wil reinigen. Heren, in dat verlangen en in dat besef sluiten wij af. Amen. Dan is nu het kindermoment.
Ja, goedemorgen, jong en oud. Jullie denken misschien van, hey, een nieuw gezicht. Zou het kunnen zijn dat er een meester is aangetreden bij de zonderschool? Nou, dat is niet het geval. Ik ben hier wel voor één keertje. En dat komt omdat het vandaag een heel bijzondere zondag is. Wat zou er vandaag zo bijzonder zijn? Ja, de kans dat er een dik pak sneeuw ligt in een coronapandemie is heel klein. Maar dat is niet wat ik bedoel. Vandaag is het hulpverleningszondag. Hulpverleningszondag. Hulpverlening. Dat is eigenlijk best een moeilijk woord. Weten jullie wat dat betekent? Of kunnen jullie een ander makkelijker woord bedenken voor hulpverlening? Normaal gesproken zou ik nu iemand een beurt gegeven hebben, maar goed, de kinderen die ontbreken. Een woord waar ik zelf aan dacht is helpen. In plaats van dat je moeder zegt, als je een keer iets gedaan hebt in huis, bedankt voor de hulpverlening, kan ze ook zeggen, bedankt voor de hulp of bedankt voor het helpen. Eigenlijk bedoelen we daar hetzelfde mee. Hulpverlening is gewoon een moeilijk woord voor helpen. En elk jaar is er in begin februari een hulpverleningszondag of een zondag van het helpen. En elk jaar is er ook een thema bij en dit jaar is het thema vertrouwen. En ik heb daar 3 vragen over aan jullie. En die mogen jullie beantwoorden met jullie vader of moeder thuis. De eerste 2 gaan over jullie zelf. Vertrouwen. Wie vertrouw jij het meest? Noem eens 3 personen uit je eigen omgeving die je vertrouwt. De tweede vraag is het omgekeerde. Zijn er personen in je omgeving die je helemaal niet vertrouwt? Als die dingen zeggen dat je het niet gelooft of als je er afspraken mee maakt dat je al weet dat het niet gebeurt. Misschien ken je die persoon al helemaal niet, dat is heel fijn. Misschien weet je wel personen die zo zijn. De derde vraag die gaat een beetje over het verhaal. En ik was eerst van plan om dat verhaal een beetje te vertellen. Alleen een paar weken terug heeft de dominee het al verteld. Dominee Vogel was hier en die preekte over die verlamde man met zijn 4 vrienden. Hij liet ook dat schilderij zien met die 4 mannen die iemand droegen. Dus ja, als ik dat ook zou gaan vertellen, dan is dat natuurlijk allemaal dubbel, want jullie weten dat nog heel goed. Dus ik ga dat niet doen. Ik had er wel een vraag nog over, de laatste. En dat gaat over dat verhaal. En zometeen zal ook in de preek daar weer aandacht aan besteed worden. En als je het niet weet, dan moet je heel goed naar de preek luisteren. Dan weet je het misschien. De derde vraag is, die 4 vrienden, die vertrouwden ook iemand heel sterk. Wie was dat? Nou, als je het niet weet, luister naar de verkondiging en dan, wie weet, kom je erachter. En anders zijn je ouders vast in staat om dat ook te vertellen. We gaan nu naar een lied luisteren. En daarin zie je gelijk de invloed van Joop van Bellen die de preek zal lezen. Want het is een echt schipperslied. Kom aan boord.
Zieken voor de armen, voor de mensen met verdriet. Voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt het lukt me niet. Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort. Is er altijd nog die ene en die roept kom maar aan boord. Kom aan boord, ook voor jou is er. Laat de hoop niet langer varen, kom aan boord. Sta niet doelloos aan de kant, want er is een hart vol liefde, pak die uitgestoken hand. Het meisje dat blijft denken, alles gaat bij mij steeds mis. Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is. Voor het kindje dat nog nooit van trouw of liefde heeft gehoord, is er altijd nog die ene en die roept kom maar aan boord. Kom aan boord, ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen, kom aan boord. Sta niet doelloos aan. Want er is een hart voor liefde,
De schriftlezing is uit Marcus, Marcus 2, van 1 tot en met 13. En na enkele dagen kwam hij, Jezus, opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door 4 mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonde zij u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt deze op deze manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is makkelijker tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn nu vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar u zult weten dat de Zoon van de mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: Ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. En hij stond meteen op en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat ze alle buiten zichzelf waren en God verheerlijkte en zeiden: We hebben nog nooit zoiets gezien. En Jezus vertrok weer naar de zee en heel de menigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Tot zover.
Het thema van de preek van vanmorgen is: Jezus vergeeft en geneest. Naar aanleiding van het gelezen schriftgedeelte uit het evangelie van Marcus, het eerste gedeelte uit hoofdstuk 2 met daarin de geschiedenis over de genezing door Jezus van een verlamde man. Na het amen van de preek zingen we, luisteren we naar gezang 473. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Gemeente des Heren, ze kunnen er gewoon niet over uit. Zoiets hebben ze nog nooit gezien. Een man die als een wrak wordt binnengebracht, geen been kan verzetten en even later met zijn lichtmat onder zijn arm wegwandelt. Nee, ze zijn niet voor niets naar het huis gekomen waar Jezus is. Geen wonder dat overal waar hij komt een grote toeloop van mensen is. Hij is toch wel een heel bijzonder iemand. Dat blijkt niet alleen uit wat hij zegt, ook in wat hij doet. Zo wordt er over Jezus gesproken. Er gaat een roep van hem uit. Hij kan, zo staat aan het slot van het vorige hoofdstuk, geen stad meer binnengaan zonder dat er gelijk een menigte op de been is. Vandaar dat hij zich de laatste tijd in eenzame streken ophoudt. Maar daar weten ze hem ook te vinden. En nu is de heiland weer in Capernaum, zijn eigen stad. We krijgen de indruk dat hij ongemerkt de stad binnengekomen is. Maar als bekend wordt dat Jezus thuis is, komen de mensen met drommen naar hem toe. En binnen de kortste keren is het huis vol. Zo vol dat er niemand meer bij kan. Dat wordt dan ook gezegd tot de mannen die voor de deur staan en naar Jezus toe willen. Ze zijn met z'n vijven en een van hen ligt op een lichtmat die door de anderen gedragen wordt. Jullie kunnen er echt niet in, het is vol. Wat een teleurstelling. Wat nu? Zeggen ze: Laten we het morgen weer proberen? Nee. Want wie weet is Jezus morgen weer weg. Koste wat het kost willen ze hun vriend nu bij Jezus brengen. Als het niet anders kan, dan maar door het dak. Waar hem wil is een weg. Al is die weg deze keer wel hoogst ongewoon. En zo klimmen ze via de buitentrap naar boven. Nu is het platte dak van zo'n oosters huis makkelijk open te breken. Het bestaat namelijk uit balken met dwars daaroverheen takken. En over die takken ligt dan weer riet of stro en daarbovenop tegels. Voorzichtig maken ze een opening in het dak en laten vervolgens hun zieke vriend op het bed naar beneden zakken. En zo komt hij toch bij Jezus. Dit hele gebeuren moet wel opzien gebaard hebben. Ook de Heere Jezus ziet uiteraard wat er gebeurt. Hij houdt op met spreken. Hij kijkt naar boven, naar die vier mannen en naar die ene man die daar voor zijn voeten ligt en ziet meteen wat er aan de hand is. Hij ziet hun geloof. Hun geloof, dat is in de eerste plaats het geloof van deze vier mannen. Ze hebben een groot vertrouwen in de Heere Jezus. Ze geloven dat Hij hun vriend helpen kan en wil. Voor Hem bestaan er geen hopeloze gevallen. Daar zijn ze vast van overtuigd. Vandaar ook hun inspanning om Hem bij Jezus te krijgen. En toen Jezus hun geloof zag, u zegt, dat betekent natuurlijk dat Hij in het hart van deze mannen ziet en weet hoe het bij hen van binnen gesteld is. Dat ook, maar niet alleen. Hun geloof is ook werkelijk te zien. Het blijkt in wat ze doen. Hun geloof is, zo zegt de Bijbel dat, door de liefde werkzaam. Komt naar buiten in een stuk oprechte zorg en liefde voor hun vriend. En dat ziet Jezus. Wat een zegen dat deze gehandicapte man zulke vrienden heeft. De man die al 38 jaar in het Bethesda ziekenhuis in Jeruzalem ligt, heeft zulke vrienden niet. Hij zegt, ik heb geen mens. Wat een zegen als je mensen om je heen hebt die van je houden, die je als het nodig hebt, wanneer het moeilijk is, letterlijk of figuurlijk dragen, die er voor je zijn, juist ook in deze coronatijd, waarin zoveel eenzaam zijn, misschien wel somber worden. Ik las eens bij iemand op een tegeltje aan de muur, een vriend is iemand die met je lacht en met je grient. De Bijbel zegt het onnoemelijk veel dieper. Een echte vriend is iemand die je bij de Heere Jezus brengt. Willen wij zo'n mens, zo'n vriend zijn voor de ander, voor degene die op onze weg komt, maken we ernst met de oproep van de apostel, draagt elkaars lasten? Weten we wat het is om de ander, dat zieke, eenzame, rouwdragende gemeentelid op te dragen in ons gebed? Bieden we onze diensten aan waar het nodig is? Reiken we in stilte de helpende hand? Laten we merken dat we de ander niet vergeten door een keer bij hem of haar aan te gaan, door het sturen van een kaart, door, vul zelf maar in. Ook dat hoort tot het geloof. Jacobus zegt, een geloof zonder werken is een dood geloof. Elke oprechte christen is, als het goed is, een diaken, wil dienen. We worden niet zalig door onze goede werken, maar zonder goede werken evenmin. Luther schrijft, goede werken maken niet een vroom man, maar een vroom man maakt wel goede werken. Jongens en meisjes, wat hebben deze vier mannen veel voor de verlamde vriend over? Wat een moeite doen ze om hem bij Jezus te brengen. Doe jij dat ook? Zieken, mensen die verdriet hebben bij de Heere Jezus brengen? Je zegt dat kan toch niet? De Heere Jezus is toch niet meer op de aarde? Dat is waar. En toch kun jij dat zieke jongetje uit je klas, of je oma die verdriet heeft omdat opa gestorven is, bij de Heere Jezus brengen. Weet je hoe? Door voor ze te bidden. Niet vergeten. Laat de liefde in ons persoonlijk leven, in het gemeenteleven, de toon aan mogen geven. Die daadwerkelijke naastenliefde was het ook waardoor de eerste christengemeenten zich onderscheiden van hun omgeving. Daarin waren ze anders dan de wereld om hen heen. Hoe ligt dat bij ons? Leven we vrijwel alleen voor onszelf, voor ons eigen gezin, onze carrière, onze, vul maar in, of zijn we hierin anders dan de ikgerichte wereld om ons heen? Wanneer de Heere naar uw, jouw en mijn leven kijkt, wat ziet Hij dan? Geloof dat zich uit in liefde? Dat deze verlamde straks vergeving en genezing ontvangt, heeft hij natuurlijk aan de ontferming van Jezus te danken. Maar zonder zijn vrienden was hij nooit aan Jezus' voeten terechtgekomen. Laat het ons gebed zijn, Heere, doe me tot zegen zijn van mijn naaste. Laat ik anderen tot u mogen brengen. Ook juist die ander die Christus niet kent. Immers, zonder een geloof in de Heere Jezus is een mens in grote nood, werkelijk in doodsnood, dan bedreigt hem namelijk de eeuwige dood, al beseft hij dat zelf niet. En als je zelf deze zaligmaker, die in zichzelf verloren zondaren redden wil, mag kennen, dan gun je hem aan iedereen. Het geloof van de mannen blijkt ook nog uit iets anders. Ze laten zich niet wegsturen, niet tegenhouden. Geloven is niet buiten de Heere Jezus kunnen. Het is als met water dat in de bergen naar beneden stroomt. Wat er ook in de weg komt, het slingert zich overal omheen. Het laat zich niet stoppen. En toen Jezus hun geloof zag, geloof, Dat is dat je met je verlegenheid, met de nood waarin je zelf geen uitweg ziet, tot Jezus gaat en het enkel en alleen van Hem verwacht. Dat geloof dat Hij bij deze mannen ziet, beschaamt niet. En toen Jezus hun geloof zag, dat is de tekst uit dat Bijbelgedeelte, daaronder valt ook het geloof van de verlamde. Terwijl hij aan Jezus' voeten ligt, zegt de heiland tot hem, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Ik denk dat hij en zijn vrienden zo'n reactie niet direct hadden verwacht. Is dit nu het bevrijdende woord waar deze man op ligt te wachten? Hij zou er toch veel meer mee geholpen zijn wanneer Jezus zei, Zoon, u bent genezen? Bedoelt Jezus met deze uitspraak dat zijn ziekte een straf van God is, vanwege een bepaalde zonde in zijn leven? Dat zou kunnen, maar het staat er niet. Of ziet de verlamde het zelf zo? Ook dat zou kunnen. Mensen zoeken immers soms naar een verklaring voor het leed dat hen treft. Denkt hij, het is vast niet zomaar dat ik verlamd ben, terwijl anderen vrolijk rondlopen. Het zou niet zo vreemd zijn als deze man zo dacht. Zo dachten namelijk verreweg de meeste Joden in die dagen. Zo van, wie goed doet, goed ontmoet, en het kwaad straft zichzelf. Jezus begint met deze man over het voornaamste, over dat waar het op vastzit in het leven van ieder mens, onze zonden, onze schuld. De zonde, onze ongehoorzaamheid aan God, is de feitelijke oorzaak van alle ellende. We hebben, omdat we in het paradijs God de rug hebben toegekeerd, het onszelf op de hals gehaald. Doorgaans krijgt God de schuld van alle ellende in de wereld. Mensen zeggen dan, als er een God is, waarom dan al die vreselijke dingen? Van waar dan al dat verdriet? Maar daar is God de schuld niet van. Zo heeft Hij het niet gewild of bedoeld. Dat is onze schuld. Zo diep ingrijpend is de zonde. Heel Gods goede schepping is er door uit zijn voegen gelicht. Het valt ons aan te rekenen dat, zoals Paulus dat zegt, de schepping zucht, kermt. De verwoestende gevolgen van de zonde zijn er tot in ons lichamelijke bestaan aan toe. Wanneer Jezus die verlamde man voor zich ziet liggen, dan ziet hij in hem de ernst van de zonde lijfelijk voor zich. En daarop reageert hij met: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. De Heer Jezus is naar deze wereld gekomen om de breuk met God, die wij door onze zonde geslagen hebben, te herstellen. Om de schuld die wij gemaakt hebben te betalen. Om verzoening aan te brengen tussen God en ons. En nu is deze verzoening niet alleen een zaak tussen God en de zondaar. Dat ook, dat zeker, maar daartoe is de verzoening niet beperkt. In zijn verzoenend, herstellend werk is heel de schepping betrokken. Straks, bij de wederkomst, zal dankzij het offer dat hij op Golgotha bracht, heel de schepping vernieuwd worden, verlost worden van de gevolgen van de zonde. Dan zal er zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Daar is alles wat aan de zonde herinnert verdwenen. Daar is het helemaal goed, zo goed dat wij ons er geen voorstelling van kunnen maken. Daarvan is dit wonder in Capernaum een bemoedigend teken. Straks is een hulpverleningszondag volkomen overbodig. Je ontmoet wel eens mensen die zeggen, gezondheid is toch maar alles. Daar zou Jezus het niet mee eens zijn. Hij weet dat deze verlamde met genezing alleen niet geholpen is. Het wonder van de genezing, dat straks zal plaatsvinden, is dan ook ondergeschikt aan het woord van vergeving. Daarom begint hij daar als eerste over. Vergeving van zonden is voor hem verreweg het belangrijkste. Om diezelfde reden begint hij er ook vanmorgen met u weer over en met jou. Wat is dat, zonde? We kennen allemaal het woord. Het komt in iedere preek wel een keer ter sprake. Maar weten we nu ook wat ermee bedoeld wordt? Zonde is niet doen wat hij wil, maar doen wat je zelf wilt. En omdat alleen dat wat God wil goed voor ons is, verwoest de zonde ons leven. Wie zijn eigen leven blijft leven, haalt uiteindelijk het oordeel over zich. Maar dat wil God niet. Daarom begint hij altijd maar weer over zonde en vergeving. Want alleen wie zijn zonden echt heeft leren zien en daarom ook vergeving van zonde heeft leren nodig krijgen, diens leven heeft toekomst, eeuwige toekomst. Velen maken zich alleen maar druk om hun lichaam, hun conditie. Is er ook in de reclame vaak niet een overdreven aandacht voor het lichamelijke? Maar zij bekommeren zich niet of nauwelijks om hun ziel. U bent toch niet iemand zoals of jij, zo iemand of jij? En toen Jezus hun geloof zag, daar hoort, zagen we, ook het geloof van de verlamde bij. Calvijn schrijft, boetvaardigheid, dat wil zeggen verdriet over de zonde, en geloof gaan altijd hand in hand. Waar geloof is, is ook verdriet over de zonde. En dan gaat het niet over de mate waarin de een zal meer en diepere zondekennis hebben dan de ander. Maar het zal er wel zijn. En daarom, wanneer hier door Marcus niet gerept wordt over schuldbewustzijn bij deze man, dan wil dat nog niet zeggen dat hij dat niet kende. Jezus doorziet ook deze man en hij peilt bij hem zijn diepste nood. In ieder geval wijst niets erop dat in deze geschiedenis een uitzondering wordt gemaakt op de gulden regel van Gods woord, dat de Heere vergeving schenkt in de weg van berouw. Waarom zou dat hier niet zo zijn? We moeten altijd de hele schrift laten meeklinken. Hoort u hoe radicaal deze uitspraak is? Jezus zegt niet, uw zonden zullen u vergeven worden, later, maar ze zijn u vergeven. Wie tot hem komt met belijdenis van zonden, biddend om genade, die ontvangt genade en die worden zijn zonden vergeven, en dat ogenblikkelijk. Uw zonden zijn u vergeven. Dat kan, mag Jezus zeggen op grond van wat hij gaat doen. Hij gaat voor de zonden sterven, met onze zonden onder in het oordeel. De vergeving is duur betaald. Wat een blijde boodschap, verkondigt de heiland hier. Ja, maar zo denkt niet iedereen erover. Maar moet u eens letten op die schriftgeleerden die daar zitten. Ze trekken een bedenkelijk gezicht als ze Jezus deze grote woorden horen spreken. Ze vinden het God geklaagd wat hier gebeurt. Je moet maar durven. Uw zonden zijn u vergeven. Zij gaan hier niet in mee. Wie kan zonden vergeven dan God alleen, zeggen ze bij zichzelf. En daarin hebben ze natuurlijk gelijk. Zonden vergeven is Gods alleenrecht. Dat kan Hij alleen. En juist daarom mag en kan Jezus het doen. Hij is immers maar niet een gewoon mens, maar de Zoon des mensen, God zelf, naar deze aarde gekomen om voor vergeving te zorgen, om het moeilijkste te doen wat gedaan kan worden, de schuld wegdragen. En dan laat hij de schriftgeleerden door een vraag merken dat hij meer is dan een gewoon mens, dat hij God zelf is. Immers, wie anders dan God weet wat er in het hart van een mens omgaat? En nu blijkt Jezus precies te weten wat zij bij zichzelf denken. Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? We zijn al snel geneigd te denken, genezen lijkt me moeilijker. Maar dan vergeten we dat om te kunnen vergeven, Jezus Gods vreselijke toorn over onze zonden over zich heen moest laten gaan. Vergeving heeft Jezus alles gekost, zijn bloed, zijn leven. Daarom zondigen we ook nooit goedkoop. Wie er door de Heilige Geest van doordrongen is geraakt wat vergeving heeft gekost, krijgt een hekel aan de zonde. Vervolgens laat Jezus zien dat hij het recht, de bevoegdheid heeft om te vergeven. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tot de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. En meteen springt deze man op, neemt zijn lichtmat onder zijn arm en loopt naar buiten. En zo is de genezing de proef op de som van de vergeving. Door dit zichtbare teken bevestigt Jezus dat hij de bevoegdheid heeft om zonden te vergeven. Hij voegt het wonder bij het woord. De mensen zijn verbaasd, ontzet. We hebben nog nooit zoiets gezien. Maar nogmaals, het gaat ten diepste niet om wat gezien wordt, een verlamde die weer lopen kan, maar om wat verkondigd wordt, vergeving voor een ieder die tot Christus de toevlucht neemt. Dat is het belangrijkste. Door wat de Heer Jezus zegt, wil Hij mensen tot zijn volgeling, zijn discipel maken, ons de weg doen gaan achter Hem aan. Op die weg leven we van zijn vergeving, zijn genade, en is het ons verlangen te doen wat Hij van ons vraagt. Daartoe behoort ook het doen van goede werken, omzien naar hen naar wie Hij omzag. Hulpbehoevenden, armen, vreemdelingen. Zo zegt hij dat zelf in de bergrede. De grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Om dat laatste gaat het, de verheerlijking van God, dat Hij geëerd wordt. We vouwen onze handen en bidden, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Bid u het mee, en jij, en dat niet alleen vandaag, op deze hulpverleningszondag, maar altijd. Amen. We zullen danken en bidden. Heere almachtige God, schepper van hemel en aarde, wij prijzen en loven uw heilige naam voor uw liefde die u ons geeft in uw Zoon, Jezus Christus, die naar deze wereld is gekomen om door zijn lijden en sterven verzoening tot stand te brengen. Ook vanmorgen hebben we dit weer mogen horen vanuit het evangelie, dat u, Heere Jezus, naar ons kwam als redder en zaligmaker, en dat er vergeving is voor een ieder die tot u de toevlucht neemt. Heere God, wat een onuitsprekelijk wonder van genade. Wij danken en aanbidden u daarvoor. Wij bidden u, Heere, wilt u door uw Heilige Geest ook ons dat geloof geven waarover we gehoord hebben bij de verlamde man en zijn vrienden, die alles gedaan hebben om aan uw voeten terecht te komen. Geeft u ons, Heere Jezus, dat we u steeds meer mogen leren kennen, dat we u volgen in de weg die u ons voorhoudt. Neem ons leven, Heere, zoals we zojuist gezongen hebben, dat het voor altijd toegewijd mag zijn aan uw eer. Dat verdienen we niet, Heere, maar wilt u het geven uit genade alleen. We willen u danken, Heere, voor ons als uw gemeente. U die ons week aan week, ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen, bij elkaar brengt rondom uw woord en waar het evangelie gepredikt mag worden. Wilt u ook het gelezen woord van deze morgen zegenen aan ons hart en leven? We bidden u, Heere, om uw geest, dat die in ons werkt, om zo elke dag uw getuigen te mogen zijn. Geef ons betrokkenheid op elkaar, maar dat we er ook mogen zijn voor anderen, dichtbij of ver weg, waar hulp of aandacht nodig is. Dat bidden we voor elkaar als gemeente, maar ook voor een ieder persoonlijk. We bidden voor de projecten die aan deze hulpverlening zondag gekoppeld zijn onder het thema vertrouwen vinden. Wilt u daaraan uw zegen geven en dat we zo van betekenis mogen zijn voor onze naasten waar het vertrouwen wankel is, bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis. We bidden om uw zegen voor het werk dat in Nicaragua onder de koffieboeren wordt verricht en in Amsterdam, waar in luistergroepen mensen samenkomen om elkaars ervaringen te delen en zo weer vertrouwen te vinden. Wilt u geven, Heere God, dat ze bovenal hun vertrouwen op u mogen stellen en dat ze volgens uw belofte hiermee niet beschaamd zullen uitkomen. Speciaal willen we bidden voor de broeders en zusters met hun gezinnen uit Wijk C, waarvan die deze week de groeten gaat ontvangen en waarvan we de namen nu willen noemen. Het gaat de heer Noordbruis, familie De Ruiter, Paul Sinclia, Xiam en Jento, mevrouw Smitshoek, familie Smittenaar, Marco en Heidi, familie Spuibroek, Johan, Mirjam, Zoe en Lin, familie Van de Velde, Harry, Annemarie, Wilco, Heidi, Jorian, Levi en Matthijs, familie Versluis, familie Vink, Martin, Petra, Danielle en Arianne, familie Visser, Arjan, Elise, Sarah en Tamar, familie Willaert, Kees, Janneke, Mark en Maurits, en David, Eline, Jozef en Rachel Wielhouder. Heere God, omringt u ze met uw zorg en goedheid in het leven van alle dag. U kent hen, Heere, en u weet wat ze nodig hebben. Laat ze de groet vanuit de gemeente mogen ervaren als een groet van u, als bemoediging in deze bijzondere en onzekere coronatijd, waarin afstand houden het devies is en we elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten. Geef, Heere, dat ze mogen ervaren dat er naar u toe geen afstand is. Uw naam is immers Ik Ben en Ik Ben erbij. We danken u dat morgen de basisscholen weer open mogen. Wilt u met de kinderen meegaan als ze sinds lange tijd hun klasgenootjes weer in de klas ontmoeten? Dat het voor hen een fijn moment mag zijn, dat ze niet meer thuis via een laptop de les hoeven te volgen. Laat het ook, heren, voor de leerkrachten een fijn moment zijn als ze de groep weer fysiek treffen en geeft u ze wijsheid en kracht om de draad weer op te pakken. Zegent u al het werk dat in scholen gedaan wordt om kinderen en jongeren te begeleiden op hun weg naar de volwassenheid. Dank u wel, Heere God, voor alles wat u ons in dit uur hebt gegeven. Wilt u verder vandaag bij ons zijn en vanmiddag weer rondom uw woord bij elkaar brengen? Aanvaard u onze dank en houdt u ons vast, Heere, dicht bij u, in uw bescherming en bewaring. We bidden u samen, Heere, met het gebed dat Jezus ons heeft voorgehouden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil de collecte aankondigen voor Hulpverleningszondag. Is van dominee Hoek, die hij had voorbereid om vanmorgen bij ons te houden op deze hulpverleningszondag. En we zijn hem dankbaar dat we deze alsnog hier konden brengen. Onze slotzang is het lied Ik wens te zijn als Jezus.
Thank you.
We zullen deze dienst afsluiten met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.